Goedemorgen, welkom bij de verkiezingsshow op Radio Centraal 106.7 FM. Dit is de voorlaatste aflevering van de verkiezingsshow. Bij ons in de studio Ludo van Kampenhout van de N-VA. Welkom.
Goedemorgen.
Wij hebben de afgelopen weken altijd een aantal vragen voorgelegd die geconstrueerd zijn door in de eerste aflevering door een politicoloog en stadssocioloog, Sinardé en Corijn. Daarvan hebben wij korte stukjes. Die gaan voornamelijk over onderwijs, veiligheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening en woonbeleid. Soms zullen wij een stukje opzetten en dan achteraf even bediscussiëren. En verder zijn we hier met z'n allen in de studio om het programma van de N-VA eens uit te spinnen.
Ja, ik ben hier van Kampenhout. Ik ga even heel kort, want u zult dat waarschijnlijk die vraag al verschillende keren hebben gehad, maar toch nog even. U was vroeger bij de VLD. Als ik niet juist ben of u moet een aanvulling maken, kunt u dat doen hoor. U bent dan in onenigheid met de leiding van de VLD weggegaan van de partij na de dispuut van de Wapperbrug, waar u ook tegen was. En u bent dan bij de N-VA gegaan. En daar zou ik kort iets willen over horen, omdat de N-VA toch ook voor de Wapperbrug was in der tijd. En een nationalistische, van een liberale partij naar een nationalistische partij die dan ook voor de Lange Wapperbrug is. Dus graag een klein beetje uitleg daarover.
Ja, dat is een heel goede vraag. Nu, wat het standpunt over de Lange Wapper betreft, heb ik tot mijn verbazing vastgesteld dat de VLD dat nu niet alleen laat vallen, zelfs het tracé laat vallen. De wijsheid komt met de jaren, zeg ik dan maar. Maar dat was natuurlijk wel een punt waar we over gesproken hebben bij mijn nakende overgang naar de N-VA. Nu, de Lange Wapperbrug, in ieder geval steekt hij al onder de grond, wat toch voor Luchtbal, Eilandje, Merks en Deurne een belangrijke bekommernis was. Ook de viaduct aan Schijnpoort, die gaat ook naar beneden, wat een enorme verbetering is voor alle wijken daar rond. En voor de rest, ja, is dit nu een thema dat volop zal besproken worden, ook in het Vlaams parlement, wanneer nu alle studies rond de planmeer zijn afgerond. Maar in ieder geval is de Lange Wapper als dreigende viaduct, dreigende schaduw over de stad, in bijzonder Eilandje en Merksem, dat is volledig van de baan. Het is de Vlaamse regering, de verdienste van de Vlaamse regering, om die infrastructuur onder de grond te steken. Dat is een heel goede zaak. Ik zei altijd met de discussie over de Lange Wapper, alleen dictaturen bouwen bruggen over land. Je bouwt geen bruggen over land. Lange Wapper, dat was een heel slecht dossier. En gelukkig was daar een referendum waar de Vlaamse regering naar geluisterd heeft. Heel duidelijk naar geluisterd heeft. Het is nu een tunnel in plaats van een brug. Wat het tracé betreft, heeft Bart de Wever duidelijk gezegd dat wij niet getrouwd zijn met een tracé. Dus hebben we nu in alle openheid milieudeskundigen, ingenieurs laten studeren wat het beste tracé is. En voor de rest zegt u Vlaams Nationale Partij, Liberale Partij. Wel, ik kan u zeggen, toen ik jong was, heb ik lang getwijfeld tussen een Vlaams Nationale Partij, toen de Volksunie en toen nog de PVV. Niet onmiddellijk een Vlaams Nationale Partij, zoals u weet, zeker niet toen. Ik ben dan voorzitter geweest van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Ik heb dan uiteindelijk voor de PVV gekozen, maar ik kan u daar geruststellen dat sociaal-economisch het programma van de N-VA minstens even liberaal, zo niet liberaler is dan dat van de VLD.
Even terug helemaal naar het begin, want in deze uitzendingen, wekelijks hebben we een kopstuk. Het was de bedoeling om ofwel de kandidaat-burgemeester ofwel een voorzitter te krijgen van de partij. We zijn ongeveer een maand bezig geweest om Bart de Wever hier te krijgen. En dat is niet gelukt. En hij wil niet komen. Waarom waren die problemen met de media van Bart? Waarom is dat toch? Wij zijn een bende amateurs. Je moet toch wel een clash met ons aandurven.
Nee, ik denk niet dat Bart de Wever hem binnen amateurs genoemd heeft.
Nee, ik noem onszelf zo. Hè.
Oh, ik zou dat niet doen. Ik ben hier nogal geweest. Wij komen graag. En u moet wel weten...
Waarom wil je niet komen?
Uw vraag is een beetje retorisch in de zin. U kan alle dagen uur per uur vaststellen. Bart wordt overal gevraagd. Zowel de Vlaamse media als Franstalige media als buitenlandse media. Van de Zweedse tot de Finse...
Ja, maar misschien de...
burgemeester.
Wel, ook daar, ik denk dat Bart alle mogelijke interviews tracht te beantwoorden. Nu, de kritiek op de N-VA is altijd, de N-VA is alleen Bart de Wever. Is de N-VA geen ploeg? Ja, we zijn duidelijk wel een ploeg. Bart is duidelijk het kopstuk. Maar er zijn nog andere valabele elementen. Ik voel mij volledig thuis binnen de N-VA. En men zegt vaak, ja, je hoort er echt bij.
Ik wil even het onderscheid maken tussen N-VA enerzijds en Bart anderzijds. Want ja. Dus we kunnen niet klagen over de deelname van mensen van de N-VA. We hebben er al 3 gehad. Van de namiddag is er nog iemand. Leen is een maand bezig geweest om hem te pakken te krijgen. We hebben vorige week nog gebeld. Er is op geen enkel moment ook een ander datum voorgesteld geweest. Hij moet misschien voor de Franse en de Duitse en de Brusselse media praten, maar het zou toch ook logisch zijn dat hij met de Antwerpse media spreekt.
Je moet ook zelf consequent zijn. En Bart wordt zeer veel gevraagd voor interviews, ook voor de Antwerpse media. Men zegt altijd de N-VA is meer dan de Wever.
ATV, met ATV spreekt hij al niet meer.
ATV is een totaal...
Los van de discussie met ATV.
Voilà, het gaat nu over Radio Centraal. De N-VA heeft het recht om ook andere valabele kandidaten dan hier te sturen. Mm-hmm. Als je vindt dat ik een te kleine kandidaat ben, dan noteer ik dat. Mm-hmm. Maar wij zijn een ploeg met een sterk programma. En wij verdelen die interviews onder elkaar. En er is gezegd, ja, naar Radio Centraal moet ook wel een belangrijke kandidaat gaan.
Dat is pas 3 dagen geleden beslist, hè, terwijl ik al een maand daarmee bezig ben en er op geen enkele
manier een andere kandidaat naar voren zal wijzen dat Bart ook zijn uiterste best gedaan heeft om toch hier te komen, maar ik kan u verzekeren dat zijn agenda uiterst beladen is.
We noteren de respons. Mm-hmm. Maar moeten we dan interpreteren dat u misschien in de nabije of late toekomst zelf toch eventueel een burgemeesterspost zou aannemen?
Nee, de kandidaat is zeer duidelijk Bart de Wever. Ik denk ook dat de Antwerpenaren dat willen. Hoe genuanceerd we ook moeten zijn over peilingen, denk ik dat de meeste Antwerpenaren ook Bart als burgemeester willen. Dat is een eenvoudige wijze om dat te bevestigen. Dat is volgende week zondag. En dan zal Bart burgemeester worden. En ik ga ervan uit, ik hoop dat. En ik ben er ook van overtuigd dat dat gaat worden.
En in 2014?
Wel, Bart heeft gezegd, ik word dat, ik blijf dat. Mm-hmm. En het is aangenaam, het is een beetje dubbelzinnig. Maar elk debat gaat over, wordt Bart burgemeester, blijft Bart burgemeester? Ja, dat zijn allemaal plezante vragen. Hè. De debatten gaan meer over Bart de Wever dan over de inhoudelijke programma's van sommige partijen.
Laten we even een stukje voorbeluisteren over Van Divsinarde. En het gaat over de stad die wordt ontwikkeld voor de gebruiker of de stad die wordt ontwikkeld voor de bewoner.
Dat was Erik Orijn, denk ik. Inhoudelijk klopt uw punt.
Je kan een stad bekijken als een gebruiksvoorwerp. Waarbij de mensen eigenlijk, waar het goede leven zich afspeelt in residentiële buurten buiten de stad. En waar de stad dus vooral moet zorgen voor vermaak, voor goede winkelvoorzieningen, voor schoolinfrastructuur en voor goede mobiliteit. En liefst individuele mobiliteit met de auto overal geraken. Ja. En dus dat betekent een stad voor de gebruikers in feite. En die gebruikers, dat zijn, zal ik maar zeggen, witte middenklasse mensen die zich de voorstad kunnen permitteren om op die manier te wonen. Ofwel zeg je, het draagvlak van de stedelijke ontwikkeling moeten de bewoners zijn. En daar zijn een aantal argumenten voor. Dat is duurzamer, dat is gemengder effectief, maar dan moet je dus een soort economie ontwikkelen. Lagere mobiliteit, minder toegankelijkheid met auto's enzovoort, maar in ruil daarvoor een lokale economie, meer proximiteit, meer interactie, zal ik maar zeggen, in de wijken, duurzame wijkontwikkeling en dergelijke meer. En die accenten, natuurlijk iedereen, niemand is heel dom en dus die twee worden altijd gecombineerd, maar ik denk dat de mengvorm van die twee toch wel, ofwel opteer je voor een leefbare stad, die mag gebruikt worden. De stad is van iedereen inderdaad, dat mag gebruikt worden, maar onder de voorwaarden, zal ik maar zeggen, van een stedelijke, geïntegreerde leefomgeving. Ofwel, wat het jaren 60 concept is, is de stad eigenlijk een gebruiksvoorwerp voor vooral mensen die aan de rand wonen en die stedelijke complexiteit niet helemaal dragen.
Ja, tot zover Erik Orijn, een maand geleden ongeveer hier op dit station. Leen, heb jij een vraag of stel ik een vraag?
Ja, de N-VA manifesteert zich ook enorm in de rand. Als je langs de rand rijdt, dan zie je toch overal de borden voor de dreiging van randgemeenten die een voorstad worden of een halte aan de stad toeroepen. om de rand te redden. Hoe strookt dat eigenlijk, die visie, met jullie visie voor Antwerpen als een stad voor de bewoners? En in combinatie met die mensen in de rand die naar de stad komen om de stad te gebruiken?
Ja, de N-VA, wij kiezen voor Antwerpen. Die is eigenlijk een N-verhaal, hè. In de bewoners, in de zogenaamde gebruikers. Ik vind dat een rare terminologie. Gelukkig dat politici niet in dergelijke karikaturen als de professor, neem ik aan, spreekt. Witte middenklasse, bon, in een periode van semantische discussies over het woord allochtoon vind ik witte middenklasse wel een plezante karikatuur, moet ik zeggen. Het is ook niet het probleem aan de stad dat er te veel witte middenklasse zou leven. Ik denk dat de professor enkele decennia geleden aan het terugkijken is.
Maar nee, dat is ook een zeer, dat die witte middenklasse dat in de rand woont.
Een zeer raar offeraal. Voor de N-VA is dat geen offeraal. Wij richten ons duidelijk in een woonbeleid op iedereen. Er mogen terug twee verdieners naar de stad komen. Absoluut, dat is ook belangrijk voor het draagvlak van die stad. De professor verwijst een aantal keer naar mobiliteit. Dat is een goed voorbeeld. Daar krijgen de bewoners juist prioriteit. Wat autogebruik en vooral het parkeren betreft. We weten ook dat Antwerpen fysisch in ruimte beperkt is om alle auto's te kunnen laten parkeren. Wat is er gebeurd? Dat is dat je in veel straten moet betalen om te parkeren, maar de bewoners die krijgen wel een kaart en die kunnen gratis in hun eigen straat staan. Ook naar woonontwikkelingen. Hij spreekt over proximiteit. Ja, daar gaan we ook wel vanuit, de N-VA, dat mensen in hun buurt basisvoorzieningen moeten hebben. Dat is trouwens een heel wetenschappelijk systeem om te meten wat de zogenaamde tekortzones zijn in wijken naar kinderopvang, naar groen, naar sport, naar cultuur. Dat is het geografisch informatiesysteem, GIS. Ik noem dat altijd orakel van Delphi of Antwerpen in dit geval. Dus aan GIS vraag je bijvoorbeeld hoeveel kleuters tussen 3 en 6 jaar wonen er vandaag in die wijk en hoeveel binnen 3 jaar. En dan, ja, de antwoord binnen de minuut, zoveel. En dan zie je waar je in buurt de tekorten hebt aan kinderopvang, aan kleuterschool, aan basisonderwijs, aan groen. Heel belangrijk in de stad, pleit ook de N-VA voor. Extra groen in de stad, op klein niveau, op groter niveau, zoals Spoor Noord. En in nieuwe woonontwikkelingen, waarbij we ons inderdaad ook richten op de twee verdieners, trachten we al die voorzieningen op voorhand te integreren. Regatta Nieuw-Zuid, trachten we op voorhand te zorgen dat er een school is. Maar het belangrijkste is, het is niet zoals de professor zegt, een offeraal, of de zogenaamde blanke of witte middenklasse, of andere lagen van de bevolking. Nee, het is een N-verhaal. En om een stad ook financieel eigenlijk een gezonde basis te geven, is het een N-verhaal. Waar je je op bewoners richt, maar vooral ook, we gaan niet opnieuw stadswallen bouwen. Hè. Iedereen is welkom in die stad als toerist. Als gebruiker vind ik een beetje een negatieve connotatie. Ja, we nodigen mensen uit om van Antwerpen te komen genieten. Dat is evident, dat is ook economisch en eigenlijk een goede zaak.
Hoe zouden jullie ervoor zorgen dat in bepaalde buurten, waar dat er een enorme stadsontwikkeling aan de gang is, dat daar de mensen die daar altijd al woonden, dat die eigenlijk niet verdrongen worden naar de rand? Wat voor maatregelen?
Ja, daar zijn twee. Ja, er zijn natuurlijk. Ja, daar moet je zien, voor mensen die eigenaar zijn in bepaalde wijken, is eigenlijk geen probleem, want hun pand wordt meer waard. Als je een wijk positief ontwikkelt, worden de huizen meer waard. Het omgekeerde, dat is niet helemaal economisch en sociologisch onmogelijk. Hè. Een buurt die minder aantrekkelijk is, worden de huizen niet meer waard. Voor de mensen die huren, daar moet je zorgen voor sociale voorzieningen, sociale woningen, ofwel koopwoningen, ofwel huurwoningen, en of betaalbare woningen. En dat doen we ook op voorhand. Hè. In gebieden zoals het Eilandje, waar de gronden van de stad op de markt komen, de Caddixwijk, is voorzien dat een bepaald vooropgelegd percentage sociale huurwoning moet zijn, koopwoning moet zijn en betaalbaar moet zijn. Term betaalbaar, dat is ook weer een...
Laten we wel zeggen, als je ziet naar de ontwikkeling aan Parkspoor Noord en de wijk daar... De huurwoningen zijn er niet bepaald aantrekkelijker op geworden.
Nee,
of maar, betaalbaarder.
Nee, maar je moet wel weten, daar heb je al...
Kamerswoningen van 500 euro zijn meer regel dan uitzondering.
Ja, maar jammer genoeg was dat al voor het Parkspoor Noord. Hè. Dus Parkspoor Noord zijn veel woningen... het is een positieve olievlek over heel de buurt. Nu, het probleem aan Huisjesmelkerij... Dat komt niet zozeer door de positieve ontwikkeling van een buurt, eerder door een negatieve ontwikkeling, hè, waar mensen opdelen, aan het huisjesmelkerij doen, inderdaad kamers aan schandalige prijzen verhuren.
Ik las in jullie programma met een... dat jullie ook eventueel huisjesmelkers zouden onteigenen...
Ja, trouwens, dat zal nu in, dat moet nu terug op de raad komen, het ruimtelijk uitvoeringsplan 2060 staat dat trouwens in, hè, dat we bepaalde hardnekkige eigenaars gaan onteigenen. Ik vind dat ook gejustifieerd. De bedoeling van investeringen, zoals Poornoord, die zei, horizontaal investeert, dat het verticale volgt, dat de wijk aangenamer wordt, dat eigenaars investeren in betere kwalitatieve betaalbare woonvoorziening, maar die hardnekkige huisjesmelkers, ik vind dat sociaal gejustifieerd om die te onteigenen.
Hetgeen dat ik mezelf afvraag is hoe dat jullie, want alles wordt steeds duurder, nog geen beetje, hoe dat jullie dat als stadsbestuur in de hand gaan houden van de woonprijzen te stabiliseren of zelfs te laten dalen, dat iedereen inderdaad welkom kan zijn. Want ik zie niet goed in op een privémarkt hoe dat jullie dat kunnen verwezenlijken, dat het voor iedereen...
Ja, als overheid, wat je kan veranderen aan de private markt is beperkt, zeker ook in de woonmarkt. Wat we als stad daar actief doen, is toch wel, zeker wanneer we zelf gronden op de markt brengen, Militair Hospitaal, Kadikswijk op Thailandje, is een bepaald percentage opleggen dat sociaal moet zijn. Hè, dus huurwoningen, koopwoningen. Daar waar Antwerpen qua percentage al een van de hoogste percentages heeft, hè, qua sociale woningen. Maar we trachten dat meer te spreiden over de stad en in nieuwe ontwikkelingen als de Kadikswijk op voorhand op te leggen dat het betaalbaar moet zijn. Zeker sociale huurwoningen, ja, die zijn gebonden aan regels. Dan betaalbare woningen, ja, die kosten minder dan de markt. Dan kan je zeggen dat is nog te duur. Maar daar is wat je als stad kunt doen inderdaad beperkt. Wat we ook doen met Vespa, onder meer ook in de wijk 2060, we hebben daar een rollend fonds. Het is een rollend fonds dat altijd maar kleiner wordt. Hè. Normaal een sneeuwbal, als die rolt, die wordt groter. Dat fonds wordt kleiner. Waarom? Wij kopen panden op, krotten op, in heel moeilijke locaties waar eigenlijk de privé niet wil investeren. Daar bouwen we nieuwe woningen en verkopen die aan meestal jonge gezinnen. Met gemiddeld 30% verlies. Dus dat verkopen we onder de markt. Dat wordt ook zo. Casco of ingericht, maar 30% onder de markt. Dat heeft een voordeel, dat is een pioniersfunctie in een buurt, om die buurt op te krikken, maar ook dat je onder de marktprijs aan geziene woningen aanbiedt. En dat is een actieve rol die Vespa vervult. En daar staat de N-VA volledig achter. We kunnen die rol nog verder uitbreiden. Je moet dat fonds wel voeden, want zoals ik zei. Als je met 30% verlies verkoopt, dan wordt die fonds natuurlijk altijd maar kleiner.
Maar het lijkt wel alsof de huurder een beetje verbannen wordt uit de stad, hè? Want al wat de klok slaagt, is koopwoningen.
Nee.
En mensen moeten een woning kopen, want dat komt een goede aan het sociale weefsel. En als ze eigendom bezitten, dan gaan ze zich meer inzetten. In
ja, maar daar moet u niet te romantisch over doen. Hè? Dus ik denk eigendomsverwerving is een belangrijke... Een belangrijke stap naar stabiliteit voor veel mensen en is eigenlijk voor veel mensen veel beter dan huren op termijn. Maar we moeten ook niet te romantisch doen. Hè. Wat gebouwd wordt in Antwerpen, er zijn nog zeer veel appartementen en zeer veel huurappartementen. Het is zeker niet het probleem dat er te veel koopwoningen in Antwerpen gebouwd worden.
Het moet ook nog lukken, hè, het kopen. Hè. Er zijn mensen die aangewezen zijn op huren. Hè. Men heeft niet alleen twee verdieners, er zijn natuurlijk ook alleenstaande moeders enzovoort afgezien. Ja. Maar dat er maar één verdiener is.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld zie, en dat is geen wat ik met die privémarkt bedoel, als ik zie dat het thuis dat ik gekocht heb tenminste een appartement in 1996, dat de huurwaarde daar al driemaal gestegen is ten opzichte van mijn afbetaling die ik maandelijks aflos op 20 jaar tijd, dan stel ik mij toch soms vragen. Het is nu zelfs zo geworden dat die appartementen, dus mensen kunnen het niet meer betalen, hè, dus wie komt daar wonen, dat zijn... Die dat ik daar problemen mee heb. Vier of vijf studenten die dan samen gaan zitten. Omdat het alleen als kot duurder is, individueel. Nu, de vraag is ook, want goed, er zijn sociale woningen, maar er zijn ook wachtlijsten. Mm-hmm. Je krijgt niet meer zoveel sociaal woning als je binnenkomt. Hoe ga je dat dan doen? Want die mensen zijn wel eerst op de privémarkt aangewezen.
Hoe los je de wachtlijsten op?
Hoe los je dat dan op? Want die zijn dikwijls niet in staat om iets te gaan huren. Zeker als je met een eenverdiener, met een paar kinderen, je hebt op zijn minst 2 of 3 slaapkamers nodig. We zitten al gauw bijna tegen de 1000 euro.
Ja, maar daar, zoals ik zei, de stad zit al zeer hoog qua aandeel sociale woningen in nieuwe ontwikkeling. Boven de 11.
Wel,
dus, wacht, we zitten
boven. Eventjes, de norm is blijkbaar, verdoelstelling is 10% en Antwerpen zit op 11%.
Voilà,
maar
11,
maar dat is de norm voor Vlaanderen. Dan zeg ik, dat is toch geen vette, want Antwerpen is een grootstad waar het er duidelijk meer dan een klein beetje dan de norm nodig is, hè?
Ja, ik weet dat niet. Allee, je moet niet zo stigmatiserend doen over sociale woningen. Ik zie niet waarom gemeenten...
Ik zie niet echt niet in.
Allee, dat is weer zo'n karikatuur. Ik zie echt niet waarom Braschaat in Schoten niet hetzelfde aandeel sociale woningen zouden mogen hebben. Ik zie niet in waarom de stad voor heel Vlaanderen sociale woningen moet bouwen. Ik denk dat je sociale woningen overal moet aanbieden, dat dat een evenwichtig aanbod moet zijn.
Ik zal eventjes het...
Wel, en daar doen wij flinke inspanningen. In elk project dat wij op de markt brengen, zijn sociale huurwoningen voorzien. Maar u mag niet vragen aan Antwerpen om alle problemen van hier Vlaanderen op te...
Ik zou denken dat de nood en het aanbod van sociale woningen zou gekoppeld moeten zijn aan het gemiddelde loon van een bepaald gebied. En hier in Antwerpen is dat toch lager dan nationaal.
Ja, maar pas op, want wat u daar zegt, dat is een wiskundig sofisme, hè. Want als u zegt dat wij meer sociale woningen moeten aanbieden, dan daalt het gemiddeld inkomen. En ja, dan moet er nog meer aanbieden.
Maar op welke basis gaat u dan sociale woningen aanbieden?
Wat u zegt, dat is een wiskundige vicieuze cirkel. En dat is nu net het kernprobleem van Antwerpen qua stadsontwikkeling in de jaren 80 en 90. Dat is dat je zegt, de mensen die meer dan gemiddeld inkomen hebben, die moeten in de rand wonen. Mensen die minder dan gemiddeld hebben, die moeten in de stad wonen. En de stad moet alle sociale problemen oplossen. Alleen wordt de basis kleiner en kleiner. Wat u zegt, dat is nu net de kern van het probleem. We zitten nu omgekeerd in een plezante uitdaging. Een stad groeit meer inwoners, maar ook meer tweeverdieners, meer mensen met een gemiddeld inkomen of meer dan gemiddeld inkomen. Dat is een plezante uitdaging, want iedereen moet een woning hebben, maar je moet ook een fiscale basis hebben om die stad te ontwikkelen, om nieuwe wijken te ontwikkelen. En dankzij die groeiende bevolking gaan we een antwoord denken kunnen bieden aan die uitdaging. Maar door een positieve spiraal te creëren, niet een omgekeerde negatieve spiraal.
Ik zou denken een positieve spiraal
van, wij moeten typisch mensen aantrekken met minder dan gemiddeld inkomen. Maar met dat maakt basis kleiner. Dus wat u zegt, is eigenlijk de kern van het probleem in het verleden.
Mag ik even zeggen wat ik zeg?
Ja?
Wat ik zeg, dat er zijn 20.000 mensen op de wachtlijst. Mm-hmm. De gemiddelde inkomen is lager. En dan stellen we vast dat de N-VA geen aanbod wil creëren voor die lagere inkomens.
Maar wat u zegt, geen aanbod creëren? Nee.
Er zijn ook sociale
aanbod creëren. Sociale huurwoningen zijn trouwens, zelfs wettelijk, voor mensen met een minder dan gemiddeld inkomen. Wij zeggen alleen dat niet alleen Antwerpen dat moet doen. En ik zeg u, in alles wat wij op de markt brengen, zijn sociale huurwoningen voorzien. Die zijn overal voorzien en op een vrij ambitieus niveau. Het militair hospitaal is eigenlijk 50% is daar sociaal.
Een kort puntje over, we hebben hier een man die gesyndiceerd is. Er was een punt, je hebt het daar gevonden, over
ik ga het even voorlezen. Hè. Als ik,
havenbeleid.
De werking van het Vlaams loodswezen wordt geoptimaliseerd dankzij een doorgedreven hervorming. Syndicale acties mogen nooit leiden tot het blokkeren van de haven. Het stads- en havenbestuur moeten dit opnemen met de Vlaamse regering.
Ja, natuurlijk. Allee, ik bedoel, ik denk dat iedereen wel voorstander is van de rol die vakbonden spelen. Niet altijd. Ik denk dat woensdag weinig Vlamingen er voorstander van waren, want die waren allemaal het slachtoffer van de treinstaking. Maar alsjeblieft, als u naar de loodsen verwijst, dat is dan opnieuw een karikatuur. Hoe enkelingen met meer dan een gemiddeld inkomen, om het zacht uit te drukken, een ganse economische sector kunnen gijzelen. Dat vindt iedereen onverantwoord. En dat treft niet alleen de grote havenbedrijven, dat treft in het bijzonder de havenarbeiders die dan wegkloos op de kaai of in het kot staan te wachten. Dus ik neem aan dat u als zender er ook tegen onverantwoorde monopolies bent. Wel, de loodsen is echt een voorbeeld van een onverantwoord monopolie. Dus dat je daarop ingrijpt, dat lijkt me niet meer dan gejustifieerd, want die treffen juist heel veel mensen met een gematigd inkomen, met onverantwoorde sociale acties. Allee, sociaal tussen aanhalingstekens. Dat is een corporatistische instelling die omwille van hun eigen exuberante voordelen een hele maatschappij geldt.
Wat zegt onze vakbondsman daarover?
Er zijn natuurlijk veel soorten van beroepen die ook natuurlijk een gedeelte, als er een staking is, een gedeelte van de economie sowieso lam liggen. Dat is nu eenmaal zo. Als de treinen staan, dan liggen die ook een ander deel van de economie lam. Wat ik spijtig vind, ten opzichte van vroeger was er nog wel eens waar enigszins solidariteit. Dat zie ik nu nog heel weinig.
Ja, dat zag je in het verleden inderdaad. Hè. Dus als er een probleem was, als er een probleem was in de zwembaden in de stad, dan werden de sluizen platgelegd. Hè. Dat was een romantische vorm van solidariteit. Maar de logica daarvan was dikwijls toch ver te zoeken. Ja.
Ik wil daar niet al te lang verder over doorgaan, maar heb jij een respons, Gert, van de vakbonden?
Ja, meneer. Kunt u misschien nog iets zeggen over die hervormingen van dat statuut van...
Ja, Leen.
Ja, nee, het ging over de loodsen, hè, dus... Wat de havenarbeiders betreft, zijn wij ook wel... Wij steunen de wet major als N-VA... Alleen moet je zien, havenarbeid moet door havenarbeiders uitgevoerd worden. Ja, er zijn wel nieuwe vormen van...
Eerst daar werd dus ook het stelsel van de havenarbeid moet in overleg met de betrokken partijen, de werkgevers en de vakbondsorganisaties, de sociale bemiddelaars in het gemeentelijk havenbedrijf, worden gemoderniseerd zonder de bescherming van het statuut van de havenarbeider op de helling te zetten. Met als doel de concurrentiepositie van de avond nieuw op peil te brengen.
Ja, het is heel duidelijk, hè. De wet major die blijft door de N-VA gehandhaafd. Nu, die wet is heel kort, hè. Die zegt havenarbeid moet door havenarbeiders worden uitgevoerd. Dat wil zeggen mensen die op de kaai werken, dokwerkers, die moeten dokwerker blijven.
Dus,
het zijn alleen nieuwe vormen van vaak minder functionele havenarbeid waar dat je overleg over zou kunnen hebben, maar aan de wet major wordt voor de N-VA niet geraakt.
En wat zijn die minder functionele...
Ik zeg niet minder functioneel. Ik zeg iets wat functioneel... Niet onmiddellijk havenarbeid is, dat is in magazijnen, vaak ook buiten de haven etikettetjes plakken op flessen, dat is niet qua essentie, qua functie havenarbeid.
En dat gebeurt nu?
Ja, natuurlijk gebeurt dat. Dat zijn logistieke activiteiten die in het verlengde liggen van wat er in een haven gebeurt.
En die jobs, als dat zover zou komen, dat die dan geen... Want die zouden dan geen havenstatuut meer hebben. Hè, of geen statuut meer als havenarbeider. Wat gaat daar dan mee gebeuren als die jobs worden uitgevoerd? Gaan die nog hetzelfde betaald krijgen? Hebben die nog dezelfde voorwaarden?
Dat is wat overleg zou moeten uitmaken. Maar voor alle duidelijkheid, dat gebeurt vandaag. Hè. Dus ook vandaag buiten het havengebied gebeuren er logistieke activiteiten. Dus dat is geen groot debat. En de wet major, de fundamenten daarvan, ik denk niet dat er iemand aan wil raken. Ik ga niet verwijzen naar vorige partijen, maar die misschien wel. Maar ik denk dat wij niet aan de fundamenten, willen raken.
Oké, zo.
Ik wil toch eventjes overgaan naar de nationale campagne. Dus N-VA wil er toch een beetje een nationale campagne van maken. Ik lees hier een kop. 2014 moet ons moment worden. Geert Bourgeois, Bart de Wever, Vlaanderen staat niet ver van een revolutie. Wat bedoelt u daarmee? Of wat bedoelt hij daarmee?
Goh, wat bedoelt hij daarmee? Voor ons gaat het duidelijk over Antwerpen. Maar in alle bescheidenheid, ik stel alleen maar vast in alle debatten dat iedereen praat over Bart de Wever en over de N-VA als grote bedreiging. Nu, het gaat ons over Antwerpen. Zeer duidelijk. Zo voeren wij ook campagne. We hebben ook een sterk programma voor Antwerpen. We kunnen daar alleen niet omheen. De alle grote politieke tendensen, dat is al meer dan een eeuw, die beginnen in Antwerpen. Dat is heel duidelijk. Hè? Dus de Metingpartij is in Antwerpen begonnen. De Volksunie is in Antwerpen begonnen. Groen is in Antwerpen begonnen. Het Vlaams Belang, jammer genoeg, is in Antwerpen begonnen. Open VLD is, dat was toen nog VLD, is in Antwerpen gesticht. De grote politieke tendensen beginnen altijd in de stad Antwerpen. Is dat omwille van de schaal? Zien wij wat verder vooruit? Voelen wij tendensen sneller aan? Ik weet dat niet. Maar ja, dan is het ook logisch dat als de N-VA zwaar wint in Antwerpen, dat is nu eenmaal van nationaal belang.
Hij zegt ook van, we gaan dan druk uitoefenen, stem op ons, want dan kunnen we op Brussel druk uitoefenen.
Ja. Dat is eigenlijk per definitie zo. Ik stel dat vooral omgekeerd vast dat iedereen, alle Franstalige zenders die kamperen meer in Antwerpen dan in Brussel tegenwoordig. Dus het is vooral omgekeerd. Iedereen Vindt Antwerpen van nationaal belang? Bon, dat kan onze ijdelheid strelen, maar dat moet men niet zeggen. Het zijn verkiezingen van nationaal belang. Iedereen, RTL, Le Soir, iedereen maakt dit, verkiezingen van nationaal belang. Het is ook de grootste stad van Vlaanderen, het is de economische motor van België. Mm-hmm. Het is niet abnormaal dat verkiezingen hier, dat die van nationaal belang zijn.
Maar het punt is wel een beetje... stem op ons en dan geven wij een sleutel, of krijgen wij een sleutel en gaan wij daar druk uit oefenen om beter beleid te voeren in Brussel. Ook bijvoorbeeld voor migratie, dat is wel een punt. Ik wil een stukje laten horen van Bart de Wever in 2009 op de gemeenteraad. En dat ging toen over, moeten er één of twee vragen gesteld worden op het Oosterweel-referendum? Hij vond toen dat de Antwerpenaar geen twee vragen moesten voorgelegd worden. Dus alleen voor of tegen bandtracé.
Wij hebben namelijk niet de bevoegdheid om zelf plannen te maken en bouwaanvragen in te dienen. Deze bevoegdheid die blijft voorwerp of het prerogatief van het Vlaams gewest met zijn instrumenten, de Vlaamse regering en het Vlaams parlement. Als wij bij referendum ons die bevoegdheid eigenlijk toe-eigenen en zeggen nee, wij gaan als Antwerpen niet alleen een advies geven, wij gaan ook plannen voorleggen aan de bevolking en eens vragen, wat vind je daar nu van? Ik denk dat dat dus niet kan. En als je dat toch zegt, we kunnen dat wel, dan zit je op een gevaarlijk hellend
vlak. Nu, zijn punt was, en er is iets voor te zeggen, kijk, Antwerpenaars, doe wat u bevoegd bent. Dus hij zegt van, kijk, de Antwerpse bevolking, die moet nu niet over dat referendum een extra vraag krijgen. Dat was het buiten de bevoegdheid. Mm-hmm. Maar anderzijds wordt nu 3 jaar later wel gezegd van, ja, stem op ons, want dan gaan wij een keer... in Brussel gaan regelen, dan heb ik zoiets van ja, bon, proberen gewoon u met Antwerpenbeleid bezig. Hè?
Ja, de N-VA in Brussel gaan regelen, ja, dat zal alleen maar kunnen als de N-VA dan heel groot is, hè, want men bestuurt nu België met een Vlaamse minderheid.
Maar dus daar dienen de verkiezingen binnen twee jaar voor, hè? Niet deze.
Het gaat nu over Antwerpen en die vraag van het referendum, dat is een heel plezante vraag. Er zijn terecht veel discussies over geweest. Waarom? Ik was er een beetje, zoals u weet, wel wat in betrokken. Belangrijk was dat die vraagstelling niet te ingewikkeld was. Omdat toch velen een duidelijk resultaat wouden. En je moet de mensen vooral met een referendum ook niet in verwarring brengen. Hè? Dus het was heel duidelijk voor de Lange Wapper of tegen de Lange Wapper. En dan allerlei vragen beginnen stellen over andere tracés, ja, die zelfs niet in de stad liggen. Dat kun je natuurlijk niet, dat brengt de mensen in verwarring, dat creëert ook een foute perceptie, alsof de stad Antwerpen het alleen kan beslissen. Als de stad Antwerpen in het verleden het alleen kon beslissen, dan had de grote ring er gelegen. Maar de randgemeenten zijn erin geslaagd om de ring in de stad te duwen. Dat is natuurlijk op Vlaams niveau dat finaal de keuze gemaakt wordt voor een tracé. Dat is ook wat de N-VA nu zegt. Laat ons die studies, het meerrapport afwachten en dan zien... naar een tracé wat er gebeurt. En wat u zegt, als de N-VA de verkiezingen wint, kunnen we nationaal druk zetten. Laat het ons hopen. Laat het ons hopen dat men iets democratisch luistert dan nu in de eerste plaats aan de Antwerpse kiezer. Want nu wordt België beter gezegd. België wordt bestuurd met een Vlaamse minderheid. Dat is ongezien in de geschiedenis.
Ja, nu, ik wil eventjes teruggaan naar het begin van uw betoog, want u zei dus van die Wapper is weggestemd. Dat was dus al niet correct. Het is het BAM-tracé dat weggestemd is. De vraag van het referendum ging over een verbinding tussen Linkeroever en Sportpaleis.
Het referendum ging over de bouw... Voor alle duidelijkheid, als ik even mag...
Nee, want ik heb twee... Ik wil twee vragen stellen over waarover u het daarnet hebt. Als u nu ook niet met argumenten komt, dan raken we er niet uit. Hè. Het tweede punt was dat u zegt van, ja, hè, er zijn zoveel andere alternatieven, maar dat was juist op het moment dat er een studie gepubliceerd was, waaruit bleek dat er één alternatief voorgelegd wordt, waarbij dus de studie als resultaat gaf, dat is wel zeer interessant en zeker voor de leefbaarheid van de stad beter. En die vraag heeft Bart de Wever samen met Chris Peters tegengehouden.
Nee, heel de gemeenteraad, meneer, heeft dat tegengehouden. Omdat...
Maar nu hebben we het hier over
zeggen, iedereen zal u zeggen die iets van enquêtes kent, dat dubbele vragen, dat dat altijd moeilijk is. En de vraag ging voor alle duidelijkheid. Ik wil dat in heel Antwerpen, alleen voor een groot deel, van Antwerpen, dus al uw luisteraars toch wel eens zeggen. De vraag in het referendum ging over de bouwaanvraag van de Vlaamse regering. Dus ging wel degelijk over de Lange Wapper. En dat is dus weggestemd. Waarvoor dank aan de mensen die daarvoor, of daar tegen dan beter gezegd, gestemd hebben. Dus dat ging daarover. En voor de rest wachten we verder af. Hè. Maar een dubbele vraag moet je in een referendum niet stellen.
Oké, ik heb u laten uitspreken, maar wat u zegt klopt dus niet. Hè. Dus de vraag was, bent u voor... Moet de bouwvergunning voor een nieuwe verbinding tussen Linkeroever en Sportpaleis goedgekeurd worden? Nee.
Nee,
en dat betekent...
de bouwaanvraag van de Vlaamse regering. Dus dat was een concreet dossier dat voorlag, zijnde Lange Wapper.
Nee. Oké, wat we doen, we zullen ons de vraag van het referendum op onze website zetten en dan kunnen de luisteraars wel zien wat het was.
Trouwens, actiecomité's hebben ook gezegd, stem de brug onder de grond, hè? Dus volgens mij ging dat over een brug. Hè? Het ging over de bouwaanvraag van de Vlaamse regering, de Lange Wapper.
Dat is ook interessant natuurlijk, want wat toen voorlag, de tweede vraag die niet heeft mogen aan bod komen, was van het tunnelalternatief. Dus het was de bedoeling om als alternatief voor de Lange Wapper of het BAM-tracé een tunnel voor te stellen die verder van de stad
zal. Ik zal vast de actiecomité's vandaag een noordelijker zijn. Het Meccano-tracé vragen. Dus je had dan drie vragen kunnen stellen, maar je moet dat in een referendum niet doen. Het ging over wat... Je moet ook een referendum doen waarvoor een stad bevoegd is. Waarvoor was de stad bevoegd? Advies te geven over een bouwaanvraagdossier van de Vlaamse regering. Dat is het enige, want een referendum moet gaan over wat de stad bevoegd is. Mm-hmm. Dus de stad is niet bevoegd over andere tracés als er geen bouwaanvraag is. Dus het referendum ging, waarover is de stad bevoegd? Een bouwaanvraag van de Vlaamse regering, zijnde de Lange Wapper die voorligt. Daar ging het over. Iets anders is de stad zelfs niet voor bevoegd, dus kunnen geen referendum over houden.
Goed,
zoals een referendum houden over de kleur van de hemel, kunnen als stad geen referendum over houden. Ja?
Twee weken geleden was mevrouw Turtelboom hier in de studio, van uw ex-partij. Zij zei van, terwijl mensen zich nog enkele jaren gaan buigen over de analyse, over dat juiste tracé, ga ik al Brutelle beginnen bouwen. Heeft de N-VA ook een korte termijn visie op dit project?
Ja, ik klap er eigenlijk niet zo graag over. Allee, want ik wil niet natrappen, maar het is relatief hilarisch. Ik heb een existentiële ruzie gehad met de VLD, omdat die fanatiek de Lange Wapper verdedigde. Ik stel dan vast, we zijn nu ongeveer kleine 3 jaar na het referendum, dat de wijsheid is neergedaald, misschien omdat binnen een week verkiezingen zijn of zo. En dat men nu zegt, ja, nu gaan we eens nadenken over Bretelle, over noordelijke tracés, want Merksem en Deurne, alleen men heeft dat niet blijkbaar ontdekt, hè, Merksem, Deurne en Thailandje. Maar ik wil er niet te veel over zeggen, want dat brengt mij in een vervelende situatie om een evaluatie van die partij te maken, dat ga ik niet doen.
Maar welke visie heeft de N-VA daarvoor?
De wijsheid daalt neer, dus in ieder geval de Lange Wapper is weg, dankzij de Vlaamse regering, waar de VLD dus niet in zit. En nu is er een meerrapport waar we terecht in alle openheid zeggen, Bart de Wever, we zijn niet getrouwd met een tracé, we wachten die studies af en gaan dan beslissen. Dat is veel beter dan zoals sommige anderen te dansen rond de maquette. Of constant van gedachten veranderen, wat niet alleen het monopolie van de VLD is. In deze stad van gedachten veranderen, maar beter is te zeggen, we wachten nu die studies af.
En gaat u intussen tijd van dat afwachten al iets doen aan de problematiek in die gebieden?
Nee, wij zeggen het omgekeerde. Hè. Wij zeggen dat je niet, zolang de bovenlokale mobiliteit niet is opgelost, dat je lokaal te veel moet liggen knippen en doen. Dus men gaat ervan uit, op sommige stedelijke wegen, dat de bovenlokale mobiliteit al is opgelost. Dat is nog niet. Laat ons hopen dat 2020, dat we die timing halen. En dan kun je dus ook in uw stad op lokaal niveau andere maatregelen nemen.
Hebben we nog een stukje om voor te beluisteren?
Wel, ik wil eerst terugkomen over die studies. Je zegt van, het is die MER-studie die moet aanvaard worden. Mm. Zeer goed, maar in het verleden heeft Bart dus dat ook niet gedaan. Er is één studie gedaan geweest over het Meccano-tracé, namelijk door Transport en Mobility in Leuven. Ja, dat is zelfs het bekijken waar niet gevonden.
Er zijn zoveel studies, ik kan u zeggen, sinds...
Nee, er is maar één studie, één van u als gedaan geweest van het Meccano-tracé.
Oh, ik kan u echt bevestigen, hè. Ik heb 6 jaar ook op het havenbedrijf gewerkt, er zijn zeer veel studies over noordelijke varianten. Zelfs de Lange Wapper lag aanvankelijk iets zuidelijker dan in het referendum lag.
Dus u zegt dat er verschillende studies gedaan geweest zijn?
Het is wel duidelijk voor iedereen dat de Bretellen, voornamelijk de A102, een belangrijke verbinding is. Dat weet men ook al van 1997. De VLD heeft dat vandaag ontdekt. Oké, goed. Maar dat is zeer duidelijk dat de oostelijke Bretel voor de haven zeer belangrijk is. Dat is een groot stuk ontlasting van de ring. Ook de RLFB's.
U antwoordt eigenlijk niet op de vraag. De vraag was, zijn er verschillende... Het punt was, er is maar één studie gedaan geweest over het mechanotracé, en dat zijn toch de twee alternatieven die nu
maar
duidelijk...
Maar ik zeg u dat er niet één studie is over mechanotracé.
Ik zal even mijn zin afmaken. Ja. Dus er zijn verschillende studies gedaan geweest, maar er is maar één studie gedaan geweest over het mechanotracé, en als we nu over alternatieven hebben, hebben we toch in de eerste plaats daarover. Dat is nog het bekijken waard niet gevonden.
Ja, ik zeg je nog eens dat er meer studies zijn over noordelijke varianten zoals de mechanotracé. Ik heb al in 1998 een studie gezien van een noordelijke variant op de Lange Wapper, die ongeveer ligt waar de mechano vandaag ligt. En de mechanotracé wordt meegenomen in de planmeer. Anders zou het ook geen volwaardige planmeer zijn. Dus de mechano wordt meegenomen.
Dat is niet dankzij N-VA. Wij contacteerden de N-VA-woordvoerder van Muiters in september vorig jaar. En de vraag was toen in verband met die gevangenis die op het mechanotracé komt. En hij zei, we gaan toch geen rekening houden met een los... Een lijntje op papier. Twee maanden later werd dus de Vlaamse overheid verplicht om dat mee te nemen door in het MER-onderzoek.
Ja, je moet gewoon in een planmeer moet je zelfs de alternatieven die realistisch zijn meenemen. Dus dat is gewoon zo. Dus de mechano wordt natuurlijk meegenomen. En die mythische gevangenis, die brengt zelfs fundamenteel het mechanotracé niet in gevaar. Dat mechanotracé kan perfect ook rond die gevangenis. Dus... ik zie daar echt het probleem niet in, buiten een beetje symbolen straat van actiecomité's, maar die gevangenis hypothekeert het mechanotracé niet. En voor de rest wordt het mechanotracé volwaardig meegenomen. Mm-hmm. Dus net zoals de planmeer voor de tweede spoortoegang. Je moet in een planmeer ook alle volwaardige realistische alternatieven meenemen. Er zijn er nu nog 5 die overblijven. Het mechanotracé is er zeer duidelijk bij. En wat de Bretellen betreft, daar gaat de discussie misschien over de chronologie en de sequentie, maar iedereen is ervan overtuigd, zeker de A102 ondergronds weliswaar, dat dat een zeer belangrijke ontsluiting is.
We hebben nog een kwartiertje tijd, we hebben het nog niet gehad over veiligheid en...
Ga uw gang.
En onderwijs, hebben we nog een stukje daarvoor? Of? Sorry.
Moet ik even improviseren?
Of misschien even een muziekje als...
Ik zal een vraag stellen over mobiliteit en antwoord daarop. En ondertussen zoek ik ook iets over onderwijs of zo.
Multitasken.
Hier heb ik dus de niet of toch wel beantwoorde vragen van Stijn Tormans van KNAK. Eén vraag was over lokale mobiliteit. Mm-hmm. Maar ik heb het antwoord hier van Bart. Er zijn 50.000 bewonerskaarten en 37.000 parkeerplaatsen in Antwerpen. Mm-hmm. Dan is het resultaat, dat is het resultaat van de politieke besluitvorming van de afgelopen 6 jaar. Dat snap ik wel. Hij zat er alleen. Je kunt niet echt te zwaar gaan wegen op het beleid. Maar zegt hij, als we de dominante partij worden, staan we garant voor een trendbreuk. Dan vraag ik me af, wat gaat er gebeuren? Waar komen die 15.000 extra parkeerplaatsen dan?
Ja, pas op, want u mengt twee dingen. Hè. Dus wat Bart bedoelt, wij gaan een minder restrictief parkeerbeleid voeren. Vandaag als de straten worden eraangelegd, in het bijzonder in het district Antwerpen, dus de oude stad Antwerpen, dan schrapt men al op voorhand parkeerplaatsen. Dat is vervelend, want er komen meer en meer mensen in de stad wonen met een auto. Fysisch is de ruimte in die stad beperkt, zeker binnen de 19e-eeuwse gordel. Dus er zijn meer bewonerskaarten dan plaatsen. Nu, die kaarten worden ook niet allemaal op dezelfde moment gebruikt. Dus op zich creëert dat niet altijd gigantische problemen. En als je zegt, we geven niet alle bewoners een kaart, dat is ook niet eerlijk. Dus vandaag krijgen gewoon alle bewoners een kaart. Fysisch zijn de plaatsen beperkt. Wat moeten we daarvoor doen? 1. Beginnen met bij heraanleg van straten niet, zoals de SPA, systematisch parkeerplaatsen te schrappen. 2. Door in de buurten plaatsen bij te creëren. Er zijn al 3000 plaatsen de laatste 2 jaar gecreëerd door in bedrijvenparkings, parkings van scholen, parkings van supermarkten te zeggen, Stelt u ook na de winkeluren of na de bedrijfsuren open voor de buurtbewoners? We hebben dat gedaan met een bel. De Karel de Grote Hogeschool heeft dat gedaan. Buurtbewoners kunnen parkeren op de parking van een Delhaize. Zo creëren we buurtparkings. In Berchem, met privaat initiatief, is het onder het plein. Hè, van Berchem, omgeving van Ombeekplein, wonen veel mensen met een auto. Plaats op straat is beperkt, dus daar bouwen we onder het plein een 120-tal plaatsen voor de buurtbewoners. Dus wij willen voor bewoners parkeerplaatsen bij creëren, of de plaatsen die er zijn, meer laten gebruiken.
Dat horen we SPA ook zeggen, hè?
Ja, maar dan kunnen ze misschien beginnen met bij Heranlich van Straten nog eens, in bijzonder in het district Antwerpen, parkeerplaatsen te schrappen.
Er is een gat van 15.000 parkeerplaatsen. Denkt u dat dat zal lukken? Het verschil tussen de 37.000 en de goede 15.000.
In ieder geval, wat we naar de toekomst toe doen is, dat staat ook in de bouwcode, wanneer er nieuwbouw is, moet men minstens één parkeerplaats per wooneenheid bouwen, ondergronds, inpandig. Dat is ook moeilijk anders te doen in de 19e eeuwse gordel, hè, want alle kavels zijn meestal bebouwd. En dan moeten we, zoals hier de Scheldekaaien, ook het systeem, de formule van Ombeekplein, kunnen we ondergronds nog een parkeerplaats bij creëren. En er is nog wat potentie, zoals scholen, gerechtsgebouwen, publieke gebouwen, bedrijven, is nog heel wat mogelijkheid om daar extra plaats te creëren. Of plaats die er is te laten gebruiken, beter gezegd.
Is het ook de bedoeling in die ondergrondse parkingen dat bewoners daar niet voor moeten betalen?
Ja, gratis bestaan niet echt, hè, maar... Wat Gappa wel doet, het parkeerbedrijf, is tot €20 per maand subsidiëren. Hè. Ik heb nu net woensdag, denk ik, donderdag, een parking van Woonhaven op Linkeroever. Die wordt nu opengesteld en buurtbewoners krijgen daar een subsidie van €20 per maand als ze daar een parking huren. Dat is een mooie, vernieuwde, ondergrondse parking. Kost €27. Het parkeerbedrijf subsidieert €20 aan de bewoners. Dus mensen kunnen daar voor €7 op de maand parkeren.
Over onderwijs nu.
20% verlating, een gemiddelde in heel het Vlaamse onderwijs. Dus daar zit al een institutioneel probleem. Als 1 op 5 het niet haalt, overal in de steden, is het een duidelijk probleem. En het is daar, dat supplementaire deel dat in de stad daarbij komt bij die achterstelling, heeft te maken, niet alleen met lagere school, heeft te maken met multiculturaliteit. En mijn belangrijkste kritiek is dat het onderwijs vandaag nog altijd een gemeenschapsonderwijs is, dat er eigenlijk op gericht is om van iedereen kleine geschoolde Vlamingen te maken. En dat het referentiekader waarin het onderwijs gewerkt wordt, dat het eigen referentiekader is. Hè. Het voorbeeld van een stroombekken is het Schelde of het Maasbekken. Als we het over de Romeinen hebben, dan hebben ze tegen de Galliërs gevochten. En dat betekent dat die kinderen met een andere achtergrond, en dat heeft niks te maken met intelligentie op zich, maar zeer snel het gevoel krijgen, dit is niet wij, dit is niet van ons. Zij spreken over iets anders.
Maar kan je toch niet zeggen dat het feit dat inderdaad heel wat kinderen geen Nederlands thuis spreken, dat dat ook effectief al een probleem is, waar je misschien toch ook iets aan moet doen, in de zin dat dat ook natuurlijk, ja, bijna de achterstelling in de hand
Absoluut,
werkt.
Maar dan moeten we het Nederlands beschouwen als een taal, als een instrument van communicatie.
Ja,
terwijl het Nederlands ook nog te veel beschouwd wordt als een drager van een bepaalde cultuur, van een bepaalde inhoud.
Ja.
Het Nederlands is ook de Gulden Sporenslag.
Mm.
Het Nederlands is ook de haven van Antwerpen. En dat moeten we loslaten.
Mm.
En
dus, maar als communicatiemiddel ben je er wel mee eens.
Ik ben absoluut voor eens dat er een communicatiemiddel gedeeld moet worden met iedereen. Dat er dus een taal van het gebied is. En dat hier het Nederlands is, dat zal je mij niet horen betwisten. Maar dan moeten we, laten we zeggen, de culturele inhoud, de vooroordelen, zal ik maar zeggen, die daarachter zitten. Het is niet omdat je in het Nederlands communiceert dat betekent dat je heel de Vlaamse geschiedenis in je lichaam meedraagt.
Nee, maar ik denk dat we wel een oplossing moeten zoeken om ervoor te zorgen dat die kinderen ook wel dat communicatiemiddel zo snel mogelijk ook mee eigen wordt gemaakt.
Een van de oplossingen is de vervreemding, de culturele vervreemding die door de taal gedragen wordt, proberen te overstijgen. Dat is dat is moeilijk. Ik zeg niet dat allemaal simpel is. Maar je moet als uitgangspunt hebben dat je een multiculturele of een interculturele stedelijke verhaal moet vertellen. Iedereen kan Antwerpenaar.
waar dat moest eindigen, weet ik niet. Maar dat was dus het einde van het stukje over onderwijs door Erik Corijn opnieuw. Lien?
Ja, die ongelijkheid nog steeds in het onderwijssysteem. Welke maatregelen?
Ja, je maakt het mij moeilijk, want dat is toch weer een karikatuur wat die professor brengt. Taal is nu, als je die over de taal bezig hoort, taal is nu helemaal het product van een situationele evolutie. Hè? Anders spraken we hier allemaal Sanskriet of ik weet niet wat. En het is vooral een emancipatorende factor, emancipatorische factor, beter gezegd, om de taal te spreken. Dus dat is belangrijk, dat kinderen op zeer jonge leeftijd de taal spreken, Nederlands spreken, om mee te kunnen op school. En ik heb echt niet de indruk, professor moet misschien eens wat Antwerpse scholen bezoeken, dat het daar eenheidsworst is en dat men er alleen maar leert over de gulden sporenslag. Dat is een totale karikatuur. Ik heb juist de indruk dat Antwerps onderwijs heel open is en heel emancipatorisch is.
Wat vindt u van een initiatief als dat van Mohamed Chakar voor die school aan de Stenen Brug, om vooral te focussen op jongeren van Marokkaanse achtergrond?
Ja, dat is een moeilijk debat. Hè. Daar moet ik genuanceerd op antwoorden. Maar wat vooral belangrijk is aan een school, is naast de beelding, het creëren van open jonge mensen met een toekomst, is ook die mensen zoveel mogelijk kansen geven in de samenleving. En daar denk ik dat Antwerps onderwijs mag gezien worden. En zeker geen eenheidsworst onderwijs is, ik denk in tegendeel.
Maar het blijft nog steeds zo dat, hoeveel was het? 1 op 5? Wel een jaartje dubbelt. Dus.
Ja, maar dat is ook een verhaal van verantwoordelijkheid. Hè. Ik denk dat het belangrijk is in alle culturen die in Antwerpen wonen, dat er een verantwoordelijkheidsbesef is. Dat men van jongs af aan de taal moet spreken, dat men zich van jongs af aan een aantal regels houdt. En dan ligt alles open voor iedereen die deelneemt aan het onderwijs. Ik denk, iedereen vertrekt er gelijk aan de meet, heeft kansen. En de kwaliteit van het Vlaams onderwijs in het algemeen, het Antwerps in het bijzonder, welk net ook, dat mag zeker gezien worden.
Er is ook een enorm...
En dat is zeker niet eng wat cultuur of wereldbeeld betreft, in tegendeel.
Het is ook een enorm gebrek aan infrastructuur. Waar gaat de N-VA de middelen vandaan halen om daar aan tegemoet te komen?
Wel, er zijn nu de recente inhaalbewegingen gebeurd. Qua infrastructuur zijn er veel opportuniteiten. De stad heeft gelukkig zelf nog veel leegstaande gebouwen, gronden. Dus ik ben er vrij optimistisch dat we dat in de 19e eeuwse gordel opgelost krijgen. Ook in de 20e eeuwse gordel, de districten, zijn er opportuniteiten genoeg om nieuwe schoolgebouwen bij te bouwen. En als ik dat zie over langere termijn, de buitengewone begroting, dan is dat echt beheersbaar. U mag niet vergeten, daar ben ik ook begonnen, plezante uitdaging, komen meer mensen bij. Ook met een inkomen meer dan gemiddeld. Dus het draagvlak van de stad wordt de volgende jaren ook financieel groter. Mm-hmm. Ook om die onderwijsnoden op te vangen.
Maar momenteel loopt de stad ook een beetje achter, hè? Met,
Ja, dat was voor mij, moet ik u zeggen, we hebben als stadsplanning onder meer door het GIS-systeem er in het verleden wel op gewezen, hè, dat er een cohorte aankwam van kleuters en basisonderwijs. Die kinderen komen echt niet met de ooievaars. Dus je weet wel 3 jaar op voorhand dat er kleuters bijkomen en dan 6 jaar op voorhand dat er behoefte aan basisonderwijs bijkomt. Dus dat is wel de verantwoordelijkheid van de stad. Laten we dat dan collectief noemen, dat dat te laat is gedetecteerd. Maar bon,
daar gaan jullie nu werk van maken.
Ja, er wordt nu trouwens proactief, hè, bij een stadsontwikkelingsgebied als Nieuw-Zuid. Wordt op voorhand gezegd, we moeten daar kinderopvang in een basisschool integreren. Vaak ook op kosten van de ontwikkelaar integreren in de ontwikkeling.
Wel ja, dat sluit aan bij wat gisteren op Apache stond, Robert Voorhamme. Dat hij stelt daar, en dan niet de Vlaamse regering, dus misschien moet er bij Brussel aangeklopt worden, dat N-VA volgens hem al jarenlang een masterplan voor onderwijs in Antwerpen tegenhoudt. Heb je daarvan gehoord?
Ja, dat is wel grappig. Hè? Dus het gaat hier, men verwijt de N-VA dat het niet genoeg over Antwerpen gaat en niet over Vlaanderen en België. Maar als er dan kritiek komt, dan gaat het hier over de Vlaamse begroting. Bon, ik denk de N-VA zoals elke partij zou wel willen dat er meer middelen naar Antwerpen gaan. zoals de N-VA van Brugge zou willen, dat er meer middelen naar Brugge gaan. Maar ik vind dat verwijt van vooraan een beetje vreemd. Als ik mij niet vergis, is de minister van Onderwijs van SPA. Maar dat is een niveau dat dus in het Vlaams parlement moet gevolgd worden door mensen die daar liefst zoveel mogelijk aanwezig zijn.
Mag ik nog één?
Ja, natuurlijk.
Ja, je kwam er net terug op die eigen verantwoordelijkheid, ook mm-hmm. bij de ouders, dat dat niet verantwoordelijk is voor alles. Jullie hebben ook een punt hier. Systematisch spijbelgedrag moet financieel bestraft worden door het inhouden van kindergeld en of leefloon van de ouders.
Ja, ik denk dat je ouders moet responsabiliseren, hè. Dus spijbelgedrag, zeker bij jonge kinderen, dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. En je moet mensen responsabiliseren, dat is het klassieke rechten en plichten verhaal.
Ik denk van mensen die het al niet te breed hebben, hè, van die nog daar zekere geldstraffen te gaan geven, dat je die mensen nog meer in de miserie gaat storten.
Ja, maar de oorzaak
en dat
van
niet,
die, ja.
En dat je daar de oplossing niet mee gaat vinden. Integendeel, volgens mij ga je het nog erger maken.
Ja, we kunnen over discussiëren. De oorzaak van mensen in miserie. Ik heb veel ervaring met werkervaringsprojecten, wat je mensen vaak op te late leeftijd moet aanleren, zijn simpele dingen, hè. Dat is op tijd uit je bed en op tijd op je werk komen en op je werk blijven. Als je dat niet op jonge leeftijd aanleert, dat blijkt een ongelooflijke handicap later in je leven te zijn. Dat lijkt heel simpel, maar dramatisch genoeg is dat niet zo simpel. Dus je moet echt in een samenleving mensen op jonge leeftijd en vooral ook in ouders responsabiliseren om eenvoudige sociale vaardigheden mee te nemen. Want anders, later in hun leven, is dat een veel grotere handicap dan het wegnemen van leefloon.
Mm-hmm. Even naar dat vorige punt. U zei dus van, we moeten niet verwijzen naar de Vlaamse regering. Hè? Maar
de N-VA constant dat wij aan het nationale niveau verwijzen.
Voilà, maar nu keert u de zaak opnieuw om. Maar het is toch logisch dat als de N-VA als belangrijkste thema heeft van stem voor ons, want dan gaan we het in Brussel gaan oplossen. Maar ze zitten al in Brussel en ze creëren een probleem in Antwerpen. Dat is voor Hammers een punt. Heeft daar wel een punt?
Ja,
tenzij het helemaal niet klopt.
De minister van Onderwijs is van zijn partij, om nog eens te beginnen. En natuurlijk wordt er op Vlaams en federaal niveau veel beslist. En natuurlijk kun je in een stad niet alles oplossen. Dat is ook wat de N-VA zegt. De hele migratie, het asielprobleem, wat vaak de problemen concentreert in een stad als Antwerpen. Ja, dat is natuurlijk op federaal niveau. En natuurlijk willen wij er een stem mee spreken. Dat is nogal evident. Wordt nu mee een Vlaamse minderheid, wordt België bestuurd. Ja, het zou nogal evident zijn democratisch dat de N-VA er een stem mee spreekt.
Onderwijs is inderdaad SPA, maar natuurlijk, de budgetten moeten gezamenlijk verdeeld worden. En ik denk dat daar het kalf gebonden is.
Elke minister moet zijn portefeuille verdedigen. Dus ja, dat van voorgaan begrijp ik niet goed. Ik denk dat hij de telefoonnummer van Pascal Smit wel heeft.
Oké, maar u speelt het nu op de man, maar over de grond van de zaak. Heeft hij daar gelijk? Of is er een punt, is er een probleem met een masterplan?
Iedereen die zegt dat er te weinig middelen naar Antwerpen komen, die heeft voor mij altijd gelijk.
Hebben mijn collega's hier nog een laatste punt, verzoek? Of, we kunnen nog uren doorgaan natuurlijk, maar...
Misschien wil je het nog over veiligheid
hebben. Ik zou het nog eventjes over veiligheid willen hebben. Want als ik Bart de Wever zo hoor, dan krijg ik toch nogal een gevoel dat de N-VA nogal repressief zou willen optreden. En ik heb het van er juist al even aangehaald, volgens mij. En ik denk dat dat een groot deel zou wegwerken. Het grootste deel, natuurlijk, misdaadvrij, is utopisch. Maar ik denk als je de armoede, en studies hebben dat ook al uitgewezen, zou kunnen uitsluiten en eerst daarop te werken, dat er heel veel van die misdaad zou weg zijn.
Ja, ik ben mee veel eens wat u zegt. Behalve u zegt armoede bestrijden zou helpen. Ja, natuurlijk helpt dat. Maar u zegt armoede eerst bestrijden. Dat is weer een of-verhaal, het is een in-verhaal. Je moet natuurlijk mensen zoveel mogelijk kansen geven in hun leven. Maar mensen die niet grijpen, dat is geen excuus om een onveilige situatie voor anderen te creëren. Dus het is niet eerst armoede bestrijden en dan aan veiligheid werken. Je moet het twee doen. En nu, de stad levert nogal wat inspanningen wat armoedebestrijding en vooral wat werk, de werkstelling betreft, mag Antwerpen toch wel gezien worden als inspanningen die een stedelijke overheid levert. Maar het is een in-verhaal. Dus mensen die kansen niet grijpen, is echt geen excuus om onveiligheid te creëren.
Maar ik hoor de N-VA ook altijd zeggen van we willen zoveel mogelijk mensen aan het werk zetten. Absoluut. En zo verder. Maar als ik dan... sorry dat ik hem weer moet noemen, het is de persoon die het meeste moet horen, maar als ik Bart De Wever dan weer hoor, hij kijkt een beetje op het Duits economisch model op het ogenblik. En economisch doen die het misschien wel goed, maar als we het sociaal gaan bezien, als mensen daar moeten gaan werken voor 800 euro, voor een fulltime job, dat heb ik zoiets van, ja, zelfs, dat is bijna slavernij.
Ja, maar je spreekt over veiligheid, hè. Ik denk dat...
Ja, maar omdat ik juist...
Een duidelijke...
De link daarmee wil leggen. Als mensen niks meer hebben om naar uit te zien, hè, en dingen... En niks meer te verliezen hebben... Want uiteindelijk heb je niets meer te verliezen op dat moment.
U mengt veel zaken, maar zoals een land met een economische groei als Duitsland zijn er duidelijk meer opportuniteiten voor iedereen en normaal ook minder armoede, dus dat biedt gewoon meer perspectief. Wat veiligheid betreft stel ik gewoon vast dat u zegt repressief. U moet de programma's van andere partijen lezen, die zijn niet echt meer of minder repressief. Ik denk dat we het daar nogal over eens zijn. Veiligheid, dat lijkt altijd ideologisch beladen. Men vergeet vaak, mensen vergeten vaak dat veiligheid, dat is een basisrecht. Dat is een soort staat die evident zou moeten zijn voor mensen. Geen ideologisch debat, dat is zo ideologisch gekleurd, maar veiligheid, dat is een staat... staat in de zin van toestand die evident zou moeten zijn voor mensen. En dan moet een overheid aan werken.
Ja, dat er aan gewerkt moet worden, uiteraard. Maar allez, dus ik hou niet zo van repressiviteit. Nu,
ik ook niet, maar niemand houdt daarvan. Maar de beste genade is zo weinig mogelijk gevierd.
Ik vind het ook spijtig, en het is misschien vooral hier in Antwerpen ten berde gebracht in dingen door het Vlaams Belang in der tijd.
Die hebben dat debat besmet.
Ik heb nooit geen onveiligheidsgevoel gehad hier in Antwerpen, dus...
Er schiet mij opeens iets te binnen dat ik toch absoluut nog wilde vragen. Ja? Namelijk, N-VA, die wilde dus de kerncentrales 10 jaar lang, en dat is dus toch wel een Antwerpse problematiek, 10 jaar lang openhouden en dan een nieuwe kerncentrale bouwen. Is dat nog altijd zo?
Maar u zegt constant dat we het niet te veel over federale en Vlaamse bevoegdheden moeten hebben. Dat heeft nu echt het college van Antwerpen beslist daar niet over.
Integendeel, het interesseert mij zeer sterk, want ik ga juist... N-VA voert een nationale campagne. U moet nu toch ons niet kwalijk nemen u moet het mij toch niet kwalijk nemen.
Maar u wendt zichzelf in ambiguïteit.
Dat zal eventjes mijn zin uit. U moet het mij toch niet kwalijk nemen dat ik af en toe ook verwijs naar het Vlaams beleid.
U begrijpt dat u zichzelf in een ambiguë positie wendelt.
Ik denk dat de Antwerpenaar er wel in geïnteresseerd is om te weten of de volgende burgemeester de kerncentrales 10 jaar langer wil openhouden en een nieuwe bouwen of niet.
Ja, de volgende burgemeester, dat zal u hem zelf moeten vragen.
Kandidaat van jullie.
Nee, u mag gerust zeggen volgende burgemeester, als dat uw stelling is. Ik kan die alleen maar onderschrijven. Wat mijn opinie daar is zeer duidelijk. Ik heb met ingenieurs erover gesproken, dus die kerncentrales zijn veilig. En ik denk dat het om redenen, en in volgorde van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid, dat het inderdaad is aangewezen dat we die langer open houden. En dat is allemaal werk voor ingenieurs met ongelooflijke veiligheidsmarges. Dat is perfect cartesiaans mathematisch te meten hoe lang die nog zouden kunnen open blijven op een veilige manier.
Deze week bleek wel uit een Europees onderzoek dat er 15 tot 25 miljard zal nodig zijn om de kerncentrales in Europa veilig te maken.
Ja, in Europa. U verwijt ons dat we federaal bezig zijn. Europa besturen, dat is zeker voor na 2014.
Maar blijkbaar waren ze dus onveilig, hè?
Wel, dat is werk voor ingenieurs. Ik moet u zeggen dat ik dat echt aan ingenieurs overlaat.
Oké, dat doen we bij deze. Dank u, Ludo van Kampenhout van N-VA.